De nieuwe wapenwetloop en de schaduwen van Europa. Europa stort zich in een nieuwe wapenwetloop. EU-commissievoorzitter Ursula von der Leyen roept op tot de militarisering van de EU. Europa moet haar defensiebudgetten verhogen met het astronomische bedrag van 800 miljard euro. Op dit moment is het gezamenlijk Europees defensiebudget met 326 miljard reeds driemaal zo hoog als dat van de Russische Federatie. Europa likt zijn wonden en aanvaardde de realiteit. Het is een kwetsbare provincie tussen grootmachten, kopte de Volkskrant met daarboven een grote foto van commissievoorzitter von der Leyen in gesprek met premier Schoof. Ik voelde een mix van hoongelach en machteloze woede bovenkomen. De Europese politiek en media zijn steeds weer onvermogend de eigen expansiedrang zelfkritisch te bezien en projecteren hun agressie in de andere grootmachten. Ondertussen zijn de VS, Rusland en China bezig met een vredesproces en kiest Europa voor een nieuwe wapenwetloop. De westerse mainstream media selecteren, kleuren, manipuleren en desinformeren de politieke werkelijkheid. Wat zijn de cijfers? De gezamenlijke Europese militaire budgetten zijn de afgelopen 8 jaar fors gestegen tot 326 miljard. Dat is driemaal zo hoog als de 110 miljard van de Russische Federatie. Het NAVO-budget is ruwweg 12 maal zo groot als dat van de Russische Federatie. Zelfs met de koopkrachtverschillen daarin verdisconteerd zijn de verschillen altijd nog een veelvoud. Europa heeft 1,5 miljoen beroepsmilitairen. In feite moet je daar de actuele 700.000 beroepsmilitairen uit Oekraïne en de 600.000 uit Turkije nog bij optellen. De VS hebben 1,3 miljoen beroepsmilitairen. Daarvan zijn er nog 116.000 gelegerd op ruim 40 bases in Europa. 80 jaar na de Tweede Wereldoorlog liggen er nog steeds 75.000 VS-militairen in Duitsland. Het zou een stap voorwaarts zijn als de Amerikanen uit Europa zouden vertrekken. Het Russische militaire budget, materieel en leger is fors kleiner dan dat van Europa en zeker dan dat van de VS. Rusland had 900.000 beroepsmilitairen, maar sinds de speciale militaire operatie in Oekraïne hebben 600.000 man zich gemeld om het Russische moederland tegen haar Oekraïnse en Europese vijanden te verdedigen. Zij zijn deels in opleiding en het Russische leger heeft nu in oorlogstijd 1,3 miljoen professionele militairen. De nieuwe Amerikaanse president Trump mag dan kiezen voor vrede. Europa kiest niet alleen expliciet voor koude en hete oorlog, maar bovendien voor een nieuwe wapenwetloop. De Europese gemeenschap ontwikkelde zich van vrijhandelsassociatie via politieke Europese Unie naar expansionistisch militair bondgenootschap, steeds meer geleid door anti-Russisch haviken. De EU-commissie staat onder het voorzitterschap van Ursula von der Leyen. Zij was ooit de geharnaste Duitse minister van Defensie en kijkt weg bij de honderdduizenden jonge mannen die door Europese financiële en wapensteun sterven of zwaar gewond van het front komen. Ze wordt direct bijgestaan door commissaris Buitenland en vicevoorzitter Kaya Kallas. Voorheen was deze anti-Russische hardliner premier van Estland. Onder het motto, Poetin wil geen vrede, probeert ze Europa klaar te maken voor een grote oorlog met buurman Rusland. Verder is er commissaris Defensie en Ruimte Andrias Kubilius. Kubilius was premier van Litouwen. Hij is een anti-Russische havik met als doel, we moeten sterker zijn dan Poetin. Zijn taak is om de Europese defensie uit te breiden en daarnaast het partnerschap tussen NAVO en EU te versterken. Het Verenigd Koninkrijk was tijdens de gloriedagen van de British Empire reeds de felste tegenstander van het Russische Keizerrijk. Haar nieuwe Labour-premier Starmer roept Europa nu op tot een coalition of the willing voor een Europese militaire afschrikkingsmacht aan de frontlijn in Oekraïne. De Franse president Macron stelde onlangs voor de Franse nucleaire afschrikking uit te breiden naar landen in Europa. President Poetin reageerde laconiek op deze bedreiging. Er zijn nog steeds mensen die terug willen naar de tijd van Napoleon. Ze willen alleen vergeten hoe het eindigde. Deze Europese leiders hebben weinig steun bij hun bevolking. Uit Frans publieksonderzoek bleek bijvoorbeeld dat meer dan 76% van de Fransen denkt dat hun leven beter zou zijn onder president Poetin dan onder Macron. Duitsland is de schaamte over de beide wereldoorlogen voorbij en zet vol in op herbewapening. De nieuwe CDU-bondskanselier Merz wil volgens eigen zeggen een heropbouw van het Duitse defensieapparaat. Hij wil de schuldenrem loslaten en alleen voor militaire middelen tot 600 miljard euro lenen. De Duitse militaire uitgaven zijn afgelopen jaren gestegen van ruim 1% naar 1,5%. Volgens interne stukken zou dit binnen 10 jaar moeten leiden tot een defensiebudget van 3,5% BNP. Als erfgenaam van het Duitse naziregime in de jaren 30 krijgt Duitsland dan opnieuw het grootste leger van Europa met dezelfde focus als die van Merz' illustere voorgangers. Zoals de vermaarde Rijkskanselier uit de jaren 30 het uitdrukte: wir wollen Lebensraum nach Osten, wir sind mit in Oekraïne, wir führen den Krieg. Duitsland ontwikkelt zich gestaag tot autocratische staat waarin de klassieke vrijheidsrechten steeds sterker worden ingeperkt. Duitsland wil een herbewapening om Europa te laten expanderen onder het aloude excuus: Duitsland moet andere landen in Europa beschermen. Europa valt terug in het patroon waarin ze eeuwenlang leidend was in de wereldgeschiedenis: oorlog voeren. Politiek en media op ons geliefde continent zijn historisch goed in oorlog voeren en slecht in vrede realiseren. Laten we ons herinneren de zelfvernietigende destructiekracht van Europa in de afgelopen 100 jaar. Het grondgebied tussen Londen en Stalingrad en tussen Berlijn en Sarajevo was de bakermat van de grootste oorlogen uit de wereldgeschiedenis. Laten we ons herinneren hoe tientallen miljoenen jonge mannen sneuvelden in de loopgravenoorlogen in Noord-Frankrijk, het Oostfront en andere fronten van de Eerste Wereldoorlog. Laten we ons herinneren het beleg van Leningrad met haar 1 miljoen doden en de slag bij Stalingrad met haar honderdduizenden gesneuvelde soldaten. Alleen Rusland bracht bijna 20 miljoen doden en zal dat weer doen als ze zich moet verdedigen tegen een expanderende EU en de binnenmarcherende Europese legers. Laten we ons herinneren de grote koloniale oorlogen van voor de Tweede Wereldoorlog en de serie van decolonisatieoorlogen tussen 1945 en 1975, aangestuurd vanuit de hoofdsteden van de koloniale grootmachten in Noordwest-Europa. Natuurlijk waren Rusland en Oekraïne vaak deel van deze grote Europese oorlogen. Russen zijn namelijk zoals wij, Europeanen, met alle positieve en negatieve eigenschappen. Laten we ons herinneren hoe onze ouders en grootouders hun kinderen vertellen hoe bijzonder het was dat er in Europa sinds 1945 geen oorlog meer was gevoerd. Of in Europa oorlog de norm is en vrede een bijzonderheid. Want ook toen heerste er op ons continent de weerzin en paranoia van de Koude Oorlog, stond er een scheidingsmuur in Berlijn en lag er een ijzeren gordijn dwars door Europa. De kinderen van de Koude Oorlog werden politiek bewust in een klimaat van paranoia, propaganda en polarisatie. Als Russie in de kinderen op het schoolplein leerden we nog van onze moeders en onze onderwijzers. Als er twee vechten, hebben er twee schuld. Onze politiek en media willen alle schoolpleinwijsheden vergeten. Zij verspreiden het kwaadaardige sprookje. Als er twee vechten, heeft Poetin de schuld. Maar is er dan geen perspectief op vrede in Europa? Mijn Russische contacten melden dat de Russische bevolking, media en politiek positief zijn over de vredespogingen van president Trump. Men maakt zich wel zorgen over het gebrek aan democratische legitimatie van Zelensky en vraagt om verkiezingen in Oekraïne. Wanneer Zelensky nu onder druk een vredesverdrag zou tekenen, kan zijn opvolger immers altijd zeggen: hij was op dat moment geen legitieme president. Het wantrouwen van de Russen wordt gevoed door wat zich na Berlijn 1990 bij de NAVO heeft afgespeeld. De NAVO had toen geen actieve herinnering meer aan alle gemaakte afspraken met Gorbatsjov. Van 1999 werden 16 landen ingelijfd, of er nooit afspraken waren gemaakt. En toen in 2015 de Minsk-akkoorden werden getekend, weigerde Oekraïne ze uit te voeren. De gewezen Duitse bondskanselier Merkel en de Franse oud-president Hollande verklaarden schaamteloos in de media dat de Minsk-akkoorden alleen maar dienden om Oekraïne militair op te bouwen voor een toekomstige oorlog tegen Rusland. Kortom, Oekraïne en het Westen bleken steeds weer onbetrouwbare partners. Op 24 en 25 juni organiseert Den Haag de NAVO-top. Volgens haar website presenteert Den Haag zichzelf al 125 jaar lang als stad van vrede en recht. In werkelijkheid is Den Haag steeds meer de stad van hypocrisie, oorlog en onrecht.